Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Op een gegeven moment kwam ik in een andere vriendengroep terecht en dat was gewoon al heel snel een keer een blow en een keer een pilletje. En al heel snel kwam er toen 3MMC. En eerst ging dat van elk weekend en was het vakantie, dus dan gingen we vaker afspreken met de vriendengroep. En na het half jaar van experimenteren zat ik denk ik op een punt dat ik dacht, oké, misschien kan ik het ook een keer alleen gaan gebruiken, dat ik een keer wat over had. En vanaf dat punt is het eigenlijk heel snel bergafwaarts gegaan.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en ik werk als coach en counselor voor vooral de naasten van mensen met een verslaving. En in deze podcast gaan we het daarover hebben. Verslaving is een familieziekte, zoals je weet en ook vaak gehoord hebt. En daarom hebben we vandaag niet één, maar twee gasten. En namelijk een moeder en een dochter. En ik ben heel blij dat ze hier zijn, want ze zijn ook alle twee in herstel. Nou, hoe mooi is dat? Ze volgen alle twee het 12-stappenprogramma in hun eigen programma. Roos en Stella, welkom. Wat fijn dat jullie er zijn. Hartstikke mooi. Een hele reis achter de rug. Een moeder en een dochter, alle twee in herstel. En ook alle twee in het 12-stappenprogramma. Ja, ik vond dat, ik had contact met jou. Ik vond dat een unieke gebeurtenis. Dus daar wil ik het graag over hebben met jullie. Wat de verslaving betekende, maar ook vooral wat het nu betekent. Want Roos, jij bent, zei net, ongeveer 2,5 jaar nu in herstel?
Ja, bijna 2,5 jaar.
Bijna. En je bent 19?
Ja, klopt.
Je bent nog hartstikke jong. Ja, nou, supermooi. Is geweldig natuurlijk. Ik begin toch even bij moeder, Stella. Ja. Nou, 2,5 jaar geleden zag het leven er natuurlijk anders uit. En wat was het bij jou? Zeg, we hebben het vaak over een rock bottom moment of een moment of een dag dat jij echt ontdekte van, nou, maar dit gaat helemaal mis en nu moet het echt wat gaan gebeuren. Kan je er iets over vertellen?
Ja, nou, het echte rock bottom moment, dat weet ik eigenlijk niet precies, maar ik weet wel het moment mijn oudste dochter, die kwam op een gegeven moment bij me en die zei al van, volgens mij gaat het niet goed met Roos. En toen die week daarna heeft ze het ook wel verteld zelf van, ik heb een probleem, ik ben verslaafd.
Ja.
En dat was ook eigenlijk pas ook het eerste moment dat ik dacht van, oh, ik weet helemaal niks over verslaving. Dus ik heb het ook nooit echt zo gezien.
Ik wist wel dat
Roos niet lekker in de vel zat, maar niet, ik had nooit gedacht dat ze verslaafd zou zijn. Dat niet. Nee.
Dus je hebt eigenlijk niet doorgehad dat ze gebruikte?
Nee, normaal niet.
Nee. En is dat ook gewoon omdat ze het verborgen hield? Of dat je gewoon zelf ook geen kennis had van middelen?
Beiden. Ja, Roos heeft volgens mij wel heel lang ook stiekem en misschien ook wel buiten de deur gebruikt, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet eens, begin. Maar wel voor mezelf, ik heb er helemaal niks geen weet van. Ik wist helemaal niet wat voor wereld dat is.
Nee. En hoe is dat dan voor jou als je hoort, ik ben verslaafd? Wat deed dat met jou?
Ja, ik had altijd een beeld van verslaving. Hmm. Van iemand die als een zwerver onder de brug lag. En dan hoor je in één keer dat je eigen kind verslaafd is.
Ja.
Dus ja, ik had echt zoals wat gebeurt hier. Dat meer ongeloof. Ik snapte er helemaal niks van.
Ja.
Nee.
Dit hoor ik ook niet voor het eerst. Hè? Dus je kan natuurlijk denken, ja, waarom heb je dat niet door? Maar ja, A, ken je het niet.
Nee.
En B, zijn wij mensen die een verslaving hebben natuurlijk ook wel heel goed in het verborgen houden van. En dat ga je ook niet aan de grote klok hangen. En hoe lang, dan gaan we even naar jou toe. Hoe lang speelde dat al, zeg maar, jouw gebruik?
Ja, ik denk echt mijn gebruik, dat speelde denk ik rond een jaartje of zo, voordat ik het echt durfde toe te geven van, hey, misschien heb ik echt een probleem, zeg maar. Maar ja, dat was altijd gewoon, ik zag het eerst nooit echt als een probleem. Het was heel erg experimenteren. Maar ja, totdat ik zelf het alleen ging gebruiken. En toen merkte ik van, oh, misschien, ik kan niet stoppen. En misschien heb ik er toch wel problemen mee.
Ja.
Terwijl iedereen om mij heen kon dat zeg maar wel. Dus toen, Ik denk dat het ongeveer een jaar, anderhalf jaar wel heeft gespeeld. Zo.
Ja.
Dus ook niet super lang, maar...
Nee, het is eigenlijk relatief kort zelfs.
Ja.
Nou ja, maar des te knapper dat je nu toch wel ook gekozen hebt voor iets anders, hè, voor herstel. Ja. Maar en jouw middel was, stelde je net, 3MMC vooral?
Ja, vooral.
Ja,
ja, eigenlijk alles wel eromheen. In het begin was het vooral alcohol. Dat was wel een ding. Maar ja, daar kwam toen 3MMC bij. En die combinatie vooral, dat was ook al... goed, zeg maar. Of dat was, ja,
ja,
mijn maar, hoofdmiddel.
Ja. En wat, als je dat kan vertellen, wat gaf dat dan, wat je, ja, wat deed het voor je? Was het iets wat je miste, wat dat middel dat gevoel gaf aan jou?
Nou ja, het was meer, het voelde alsof die leegte, zeg maar, in mij, die werd opgevuld. Ik zat sowieso al niet zo lekker in mijn vel, ook door andere, ja, dingen thuis en school liep niet lekker. En toen ik dat ontdekte, ja, dat was echt een soort eye-opener van, oh mijn god, ik voel me hierdoor comfortabel, of zelfverzekerder.
Ja.
En het was echt een soort van, ja, alsof mijn ogen werden geopend van, oké, dit is echt wat ik wil en wie ik wil zijn en hoe ik me altijd wil voelen. En al redelijk snel ging dat ook, ja, werd dat van kwaad tot erger, zeg maar.
Ja. Ja, dat is natuurlijk, dat ken ik zelf ook. Mm. Dat is natuurlijk heel bekend dat het geeft iets wat je eigenlijk niet kent of ook toch wel mist.
Mm.
Een gevoel van, nou ja, zelfverzekerdheid, maar wat jij zegt ook die leegte die dan wordt opgevuld. Ja, maar dat begon gewoon met experimenteren.
Ja.
En ik begrijp, er is nog een zus. Ja. En hoe zat jij, kan je er wat over vertellen? Hoe zat je dan? Je zegt, ik zat niet zo lekker in mijn vel. En dingen waar soms thuis lastig en wat je erover vertellen wil.
Ja, nou ja, ik struggelde sowieso al heel erg voor mijn gebruik met automutilatie en depressieve klachten.
Ja.
En ik was gewoon heel erg gesloten. Gewoon heel erg dat ik niet wist hoe ik met mezelf om moest gaan. En daardoor ging dus ook school niet zo lekker. En ik denk dat wel tot, ja, toen ik zeg maar in een bepaalde vriendengroep kwam, dat echt wel een ding was. Oké, ja, ik voel me niet lekker, maar niemand weet er vanaf. Maar experimenteren, dus dan wordt alles beter of zo.
Ja, nou ja, maar dat begrijp ik volledig.
Ja.
En is dat iets wat jij en ook als moeder al, dat je, ken je dat al lang van jezelf? Dat gevoel van, nou, ik zit niet helemaal lekker in mijn vel. Is dat iets wat je al heel lang kent van jezelf?
Ja,
ja,
ja, best wel.
Ja, ook vanuit toen je veel jonger was.
Ja.
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 Hoe ging jij daarmee om als moeder? Dat je een kind ziet wat toch niet lekker in de vel zit?
Ja, we hebben echt heel lange, heel veel trajecten wel gehad. Want wij wisten natuurlijk, ook haar vader, wij wisten allebei wel dat het gewoon niet goed met haar ging. Ja, je voelt je gewoon heel machteloos.
Ja.
En ik ben iemand die dan in de overlevingsstand gaat en gaat redderen. Gaat een oplossing zoeken en mijn hulp zoeken. Dus dan, ik pakte alle hulp die we konden krijgen, die pakte ik dan aan. En dan probeerde ik maar steeds maar weer van, nou, we gaan daar naartoe. Iemand zei van, dan moet naar een kindercoach, naar een kindercoach. Ja, en zo ging dat maar door. Ja.
Maar dat is natuurlijk, dan word je ook van de ene plek naar de andere plek gesleept. En had je het gevoel dat dat dan hielp of dat je verder kwam?
Nee, uiteindelijk, zeg maar, de mensen die ik allemaal tot nu toe sprak, of nou niet tot nu toe, maar die vroeger sprak, die wist ik zo om te praten dat ze altijd wisten van, oh, het gaat goed met Roos en zeg maar, deze therapie helpt. Maar van binnen, ja, het is gewoon dat manipuleren, zeg maar, daar was ik gewoon echt heel goed in.
Ja, en hè, dus dat begrijp ik. En dat je zegt manipuleren, maar dat klinkt ook heel bewust. Maar ik denk ook wel dat het ook manipuleren is van de pijn weg, hè, van de echte leegte.
Ja,
want wat moet je ermee? Hè? Dus wat, en om mensen echt toe te laten van binnen is ook spannend en lastig. Maar goed, ik kan me ook voorstellen, dus die therapie was eigenlijk vooral om er vanaf te zijn.
Ja, ja, klopt.
Ja, ja, ja. Ja, en maar je had het over automutileren, wat natuurlijk ook wel heftig is. En is dat, deed je dat vanaf jonge leeftijd al? Of wanneer is dat bij jou begonnen?
Ja, ik denk rond mijn 9e of 10e een beetje, dat het voor het eerst dat ik mezelf inderdaad pijn deed. En dat ik dacht van, oh, maar zo is ook een manier dat ik niet even niet hoef te voelen, zeg maar. Omdat ik gewoon zo in de war was met mezelf en niet om kon gaan met mezelf. Dat ik dacht van, nou, dan voel ik het even in mijn lichaam, zeg maar.
Hmm.
Of daar niet echt in mijn lichaam, maar zeg maar op mijn lichaam.
Ja.
Dus dat begon al redelijk jong.
Ja, wauw. Maar dat is wel heel jong, hè? 9 en 10.
Ja.
Maar wist je dat dan? Dat wist je wel.
Ja.
Ja, en wat deed dat met jou? Dat je ziet dat je kind pijn doet?
Vreselijk, ja. Dat is echt wel heel heftig. Ook weer dat machteloze gevoel. En ja, ook toen ging ik alweer in die overlevingsstand. Dus toen ging ik ook weer googlen en lotgenoten zoeken.
Ja.
En nou ja, wel met lotgenoten erover hebben. En dan kreeg je van daaruit kreeg ik wel weer wat tips van hoe kon ik dan het beste daarmee omgaan.
Ja.
Ja.
Maar jij het ook wel toch wel, je staat erbij, je kijkt ernaar.
Ja. Ik heb ook wel eens samen met haar, we hadden op een gegeven moment ook de afspraak, als zij het de behoefte had, ook wel samen met haar de wonden wel weer schoongemaakt. Weet je dat nog?
Ja.
Ergens.
Ja, het is heel heftig.
Het is heel heftig, hoor.
Ja.
Maar we deden het allebei zo, ja.
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 Ja, het is, weet je, als ik daar nou naar voel, ook met jullie, het is gewoon heel triest, hè? Het is gewoon heel verdrietig. En dan zit je daar met z'n tweeën natuurlijk in, hè? Dus... kijk, jij bent machteloos als moeder, maar jij bent op dat stuk, dat is eigenlijk stap 1 hè, van het 12-stappenprogramma. Machteloos tegenover mijn verslaving of whatever, hè, automutilatie, wat dan ook.
Mm.
Dus het lukt jou zelf ook niet om ermee te stoppen.
Nee.
En er is ook niks anders. Nee. En daar was, ook niet iets wat dan hielp, hè, want nee, zoals ik het begreep, ik heb 9 jaar in een jeugdkliniek gewerkt, daar zaten ook veel. Ja, vooral jonge dames hè, die dat ook deden. Maar het is ook een soort, ja, je doet jezelf pijn om een pijn ook weg te halen van binnen.
Mm.
Herken je dat?
Ja, zeker.
Ja,
ja, dat kwam vooral wel ook een beetje op latere leeftijd. Dat ik dan heel erg die depressieve klachten en ook wel een beetje die suicidaliteit van hè, ik voel me zo, ik ben ook heel erg gepest op school en dat heeft ook heel erg... heel veel pijn gedaan, zeg maar. Wow. Dat ik gewoon echt niet weet van... Oké, ik voel zoveel pijn en verdriet... Maar ik weet gewoon niet wat ik ermee moet doen. Dus voor mij was dat op die leeftijd echt een manier van... Ja, dat niet voelen.
Ja.
Of op een andere manier, zeg maar, voelen.
Maar waar werd je dan mee gepest, als ik vragen mag?
Ja, ik ben van school... in groep 7 ben ik naar een andere school gegaan. Ja, iedereen die kende elkaar natuurlijk al heel lang. En ik kwam daar als nieuw meisje binnen en ik was... best wel wat langer dan eigenlijk iedereen. Ik was best wel lang voor op die leeftijd. En ik was gewoon net, ik voelde net een beetje buiten of zo. Mm, en dus ik was gewoon net een beetje anders dan die mensen die daar op school zaten. En gewoon dat buitensluiten en uitschelden. En ja,
wauw, ja.
Dat is wel...
Ah, het is heel pijnlijk. Ja. Juist op die leeftijd. Je bent zo gevoelig en kwetsbaar en zelf nog onzeker. He, en dan ben jij eigenlijk, als ik jouw verhaal hoor, dan denk ik, ja, je bent juist een extra gevoelig iemand. Mm-hmm. Hè?
Ja.
Dus dat je zoveel dingen voelt. Maar dat ging dan jaren door, dat automutileren. Of kon je daar ook, kon je daarmee mee stoppen dan met periodes? Of
ja, dat ging hetzelfde een beetje als met gebruik. Dat ging voor 2 weken max goed. En dan daarna zat ik weer helemaal eronder, zeg maar.
Ja,
ik merkte wel als ik dan... toen ik drugs gebruikte, dan werd het automutileren wel iets minder.
Ja.
Maar dat gebeurde nog wel, zeg maar.
Ja. En als we dan verder gaan... Ik ben ook heel benieuwd naar jullie herstel natuurlijk. Hè. Dus wat je nu vertelt is al... Nou ja, dan weet je al aardig wat... Maar heb jij ook wel wat achter de kiezen, moeder? Hè?
Ja.
Ook aan alle moeders denken, ook aan mijn eigen moeder. Dat is toch heel lastig, hè? Dat je kind waar je zoveel van had, maar toch kan je ze niet helpen.
Nee.
Niet redden. Nou ja, dat is natuurlijk de kernboodschap altijd van alle mensen die bij mij komen. Dat is het werk wat ik doe om families en naast te helpen, ook partners van. Maar ja, dat is heel moeilijk. Maar nou, dan kom je in aanraking met drugs, hè? Dus dan denk je, wow, nou, dit werkt.
Mm-hmm.
Ja, en dat deed het ook.
Ja, ja, zeker.
Ja. Maar dan ga je toch vrij snel al, want ja, je zegt zo lang, ik heb geen jaren gebruikt, hè? 1,5 jaar, zoiets. Hoe snel ging het dan in die zin mis bij jou?
Ja, zoals ik net ook al zei, van eerst was het gewoon met mijn vrienden een beetje experimenteren en dat... gebeurde eerst met mijn kleine vriendinnengroepje stiekem alcohol drinken, zeg maar. Was ik 14 of zo. En toen op een gegeven moment kwam ik in een andere vriendengroep terecht. En ja, daarin, dat was gewoon al heel snel een keer een blow en een keer een pilletje. En al heel snel kwam er toen 3 MMC. En eerst ging dat van elk weekend. En toen was het vakantie, dus dan gingen we vaker afspreken met de vriendengroep. En ja, zo ging het eigenlijk in best wel, ik denk in een half jaar zat ik denk ik, of na het half jaar van experimenteren zat ik denk ik op een punt dat ik dacht, oké, misschien kan ik het ook een keer alleen gaan gebruiken, dat ik een keer wat over had. En ja, vanaf dat punt is het eigenlijk heel snel bergafwaarts gegaan.
Ja. Hij zou van experimenteren werd het eigenlijk gewoon gebruiken. En ja, dan zelf, hè, dan zit je echt al in een andere categorie.
Ja.
Maar was jij niet, ik weet niet dat je zoiets dacht van, dat moet ik niet doen of dat wil ik niet doen. Was je bang voor of had je weerstand of helemaal niet?
Nee.
Oké, dat is overtuigend, ja.
Ik had echt, ik weet niet, het maakte me allemaal ook niet heel veel uit.
Nee.
Ik was in het begin wel dat ik dacht van, echt dat poeder, dat snuiven vind ik een beetje,
ja,
ik denk, heb ik een beetje mijn twijfels over. Maar als ik eenmaal een drankje op had, ja, dan maakte het me niet meer uit. Dus nee, dan ging het er zo, ging alles erin.
Ja. En dat je dan zegt, hè, dan zat ik alleen, dan ging ik ook thuis alleen gebruiken. En hoe voelde dat dan voor jou? Dan zat je op je kamer of zo?
Ja, op mijn kamer. Of ik zat 's nachts dan beneden in de woonkamer, zat ik tv te kijken. Ja, hoe dat voelde. Ik denk, in het begin vond ik het heel erg leuk. Nog een beetje zo'n spanning. Dat ik echt gewoon de hele nacht wakker was en me energiek voelde. En me blij en vrolijk. Maar ja, dat na een jaar werd dat ook wel echt gewoon heel, heel duister. Dat is echt wel ook een hele duistere periode voor mij geweest.
Ja, kan je daar wat over vertellen? Dat je zegt, van heel blij energiek naar duister.
Ja, in het begin was het heel erg. Dan gebruikte ik de hele nacht door en dan stond ik dansend in de keuken. En dan was dit mijn leven, zeg maar.
Ja.
Maar ja, op een gegeven moment werd het natuurlijk ook, de hoeveelheden werden meer. En ik had meer nodig en ik kreeg echt een soort, ik werd een monster als ik het niet had, zeg maar.
Ja.
En ook als ik het dan wel gebruikte, was ik niet meer echt dat dansende. Maar ik was gewoon afgevlakt.
Ja.
Ik wilde gewoon alleen maar doorgebruiken. En ja.
Ja.
Dat was gewoon heel duister.
Mm.
Heel leeg, heel... Ja, eigenlijk gewoon heel zwart. Gewoon een zwart gat waar ik in belandde.
Dat is het, ja.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen, als jij de hele nacht dan in de keuken stond en 's ochtends dan... Want je had het gewoon... Jij sliep, je had het gewoon niet door. Nee. Dat kan, hè? Ik bedoel... maar dan ben je natuurlijk 's ochtends, als ik het heel plat zeg, ook wel verrot op een gegeven moment, toch? Dan ga je niet vrolijk weer naar school en met een fris gezicht.
Nee, mijn school, dat ging sowieso al niet zo heel goed. En op een gegeven moment, ik begon te spijbelen. En ik haalde slechte cijfers.
Ja.
Dus op een gegeven moment ging ik ook gewoon niet meer. En dan had ik wel de afspraak dat ik wel zou gaan. Maar ik bleef eigenlijk altijd gewoon thuis.
Ja.
En mijn moeder die was dan om 7 uur weg voor werk.
Oh ja, jij moest gewoon werken. Ook.
Ja.
Dus dan had ik het huis van alleen.
Dan lag zij nog een date.
Ik had op een gegeven moment van, ze wil groot zijn.
Ja.
Dus dan krijgt ze die verantwoordelijkheid.
Ja. Dat is ook wel wat voor te zeggen. Hè? Van dat je het gewoon haar zelf laten ervaren dat ze vastloopt.
Ja.
Ja.
Op dat stuk wel met school.
Ja.
Ja.
Ja, ja, want het heeft ook geen zin elke dag naartoe te sturen als ze toch niks doet.
Het kost veel energie en in het begin stond ik ook wel bij haar deur van kom op, je moet eruit.
Ja.
Maar dan kom ik zelf weer te laat.
Ja.
En dan kreeg je weer ruzie. En op een gegeven moment denk ik van ik kan wel blijven. Maar het kost zoveel energie op dat moment ook.
Ja.
Dus ik denk van dan moet ze het zelf maar even ervaren.
Ja,
ze moest voor mij ook gewoon zelf school afbellen dan.
Heb jij een dierbare die verslaafd is en voel je je vaak angstig en machteloos? En heb je het gevoel dat je de controle compleet kwijt bent en jezelf kwijtraakt? Verslaving raakt niet alleen degene die verslaafd is, maar juist ook de naaste. De naasten hebben een sleutel in de hand. Als jij iets gaat veranderen, dan gaat degene met de verslaving ook iets veranderen. Maar niet andersom. Je kan niet blijven wachten tot degene met de verslaving tot inzicht komt. Jij moet tot inzicht komen als naaste. Krijg de hulp, tools en inzichten die jij verdient.
Dan vind ik ook wel weer knap dat je die verantwoordelijkheid aan haar geeft. Die ze, natuurlijk kan je zeggen, maar dat kon ze helemaal niet, maar... Ja, als je er had getrokken en geduwd, had ze het ook niet gedaan.
Nee.
Dus dat weet je, zo is het. En dan kan je, en dat is ook een beetje een boodschap, kan je beter iemand op een stuk laten vastlopen, dat die leidersdruk eigenlijk groter is, zodat je zelf eigenlijk komt van, maar dit gaat niet meer, er moet wat gebeuren. Maar dan ben ik toch wel heel benieuwd. Nou ja, dan, dus die dag, hè, dat waar we het begin over hadden, dan. Want jouw zus, de oudere zus, denk ik. Mm-hmm. Ja, die kwam ook naar jou toe van, hey, het gaat niet goed met Roos. En jij gaf dat ook toe van, hey, ik heb een probleem. Ik denk dat ik een verslaving heb.
Ja, en nou, ik vond het echt om het dan meteen een verslaving te noemen, vond ik heel lastig. Want ik had
een groot woord. Ja.
Ja, ik had ook precies hetzelfde. Ja, als je verslaafd bent, dan zit je aan de heroïne en dan leef je onder de brug. En ja. Zeg maar, dat had ik voor mijn... Dat was ik niet. Maar ik had wel... het idee van, oké, misschien heb ik toch wel een probleem. Van, ik kan er niet van, blijkbaar niet van afblijven. En ik had het ook wel
gehoord. En dat is verslaving, kan er niet van afblijven.
Ja, en dat is verslaving.
Ja.
Maar ja, dat vond ik wel lastig om dat toe te geven. Ja,
tuurlijk.
Maar ergens van binnen wist ik het ook wel of zo. Dat ik dacht, ik weet dat ik niet kan stoppen, maar toch is dat... Is die verslaving zo erg aanwezig van, nee, dat valt allemaal wel mee. Ja. En het is maar 3 MMC en geen heroïne. Dus dat praat het allemaal goed. Ik praat het allemaal ook goed voor mezelf.
Ja, ja. Maar dit is typisch wat er natuurlijk bij de meeste mensen die verslaafd raken gebeurt. Hè? Die strijd in je hoofd. En dan gaan vergelijken en ook gaan bagatelliseren. Ja, en ik heb nog dit en ik ben... ook dat idee van... Ja, een verslaafde die loopt op straat en ligt onder de brug met heroïne. Dat is zo'n oud, niet kloppend idee. Nee. En toen, want je hebt een probleem. En hoe kom je dan bij het 12-stappenprogramma? Ben je naar een kliniek gegaan? We hoeven geen namen te noemen, maar hoe ben je dan van dit naar dat gekomen?
Ja, ik weet nog wel. Ik had dat toen een keer gezegd van, ik heb een probleem en... volgens mij is het zo dat jij toen had contact met een... dat is een oude juffrouw van mij, maar haar dochter en haar zoon zitten ook in het programma.
Okay.
Dus zij had contact van, mijn dochter heeft dit en dit en dit. En toen ben ik door die dochter van mijn oude juffrouw ben ik dus meegenomen naar een meeting.
Oké, zo ging het.
En zo ben ik dus voor het eerst in het programma gekomen. Maar ja, toen deed ik nog geen stappen. Ik kwam alleen één keer in de week... op de meeting, zeg maar, ook onder invloed. En uiteindelijk vertelde jij mij een keer dat je mij had aangemeld voor een kliniek. En toen dacht ik, dat ga ik echt niet doen. Ik was echt van plan om weg te lopen en niet naar die intake te gaan. Ja. En ik weet dat we in september, volgens mij, hadden wij toen die kliniek. Of je had mij in mei of zo aangemeld en in september de intake. En toen mocht ik in januari opgenomen worden. Ja. En zo ben ik eigenlijk... in contact geweest met het programma en daarna dus in januari naar de kliniek.
Oké. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, je vond jezelf al niet echt... Ja, je hebt wel een probleem, maar verslaving is een groot woord. Maar dan kom je op je eerste meeting en wat gaat er dan door je heen?
Zo, ik weet nog, ik dacht echt van, wat doe ik hier? Ik vond het sowieso echt een beetje een soort... secte of zo, met de handen vasthouden en dingen samen zeggen. Maar toch in een paar shares van mensen... dat ik wel echt ook wel geraakt werd. Van, ik herken me hierin. En het is iets wat ik nog nooit in mijn leven had gehad. En ik weet ook nog dat de meeting klaar was... en dat ik opstond en ik moest heel erg huilen. Wow. Voor het eerst in lange tijd dat ik echt... de tranen rolden over mijn wangen. En toen ben ik natuurlijk wel naar de wc snel gerend. Maar ik dacht echt van, wow... Dit is echt gekke dingen wat ze hier doen. Maar dat was... Ik denk dat daar wel voor het eerst een zaadje van herstel is geplant bij mij.
En wat raakte? Weet je nog wat je raakte?
Ja, er was toen iemand die begon te sharen over een bepaalde opvulling. Dat ze in herstel zat, maar nog steeds op zoek was naar een opvulling van die leegte die zij voelde. En ik denk dat die woorden van... de leegte die ik voel, zeg maar, dat was gewoon iets dat ik dacht van, maar dat heb ik ook. Gewoon dat ik me zo leeg van binnen voel. En dat, toen vulde ik het natuurlijk nog met drugs op. Maar dat zij dat dan ook heeft of zo, dat vond ik heel, heel bijzonder.
Toch de herkenning en de samenhorigheid.
Ja.
Ja, waanzinnig mooi. En die andere ding kan ik me ook voorstellen. En wist jij dat ze naar die meeting ging?
Ja, we hadden toen in de periode dat zij mij vertelde dat ze verslaafd was. Eigenlijk wel, want ik ben toen via Facebook weer gaan kijken. Die groep van Judith, geloof ik, is dat?
Ja.
Daar ben ik toen in beland. En daar heb ik natuurlijk ook wat mensen leren kennen daar. En zij gaf me ook wel adviezen en hoe ik dan met haar moest omgaan. Dus toen hebben we wel geprobeerd om wel open te communiceren. Dus dat soort dingen wist ik wel, dat ze naar een meeting ging.
Ja. Dus dat is mooi, maar ik kan me ook voorstellen, die dingen die worden voorgelezen en dat knuffel of handen vasthouden. Of dat is een beetje overal elke meeting anders. Dat is super, super ongemakkelijk, toch?
Ja, ja ik dacht ook... Sorry, er werd het woordje God dan benoemd. En dat was er meteen dat ik dacht, nou, volgens mij ben ik hier niet helemaal op de juiste plek. Maar ja, er werd natuurlijk een andere voorleeskaart over alcohol voorgelezen. Ja. En toen dacht ik ook van, oh, shit man. Ja.
Dat geldt ook voor mij.
Ja.
Ja, ja en ik kan me ook voorstellen, want ja, de een heeft er wel wat mee en de ander niet. Maar nou, God komt in die 12 stappen voor, hè, zoals je het zelf begrijpt of invoelt of invult. Ja. En hoe is dat, wat doe jij er dan mee?
Ik had daar in het begin wel heel erg moeite mee, omdat ik ben wel een beetje gelovig opgevoed.
Ja.
Ik dacht van ja, is God dan ook die man met de baard en dat? En door de 12 stappen te volgen heb ik voor mezelf een hoge macht, zeg maar, gecreëerd. En dat is voor mij gewoon... Zit hem in alles. Dat zit hem in een blaadje die net mooi op de grond valt. Yeah. Dat zit hem in mooie dingen die op mijn pad komen, maar ook in vervelende dingen. Dan denk ik, oh, daar mag ik dan wat van leren. Of ik zie eigenlijk alles een beetje als mijn God of mijn hoge macht.
Ja.
Ja,
maar ik denk dat dat ook veel meer dichter bij de realiteit is. Hè? Dat het dat ongeziene, waardoor alles wel gezien wordt. Wat, hè? Dus het is sowieso niet zo... Als ik erover mag spreken, het is een energie, een kracht. Hè? En het is vooral liefde, verbinding en hoop en alle positieve dingen. Want wat jij zei in die verslaving, zat ik in een duister gat. Nou ja, dat is de opposite van het goddelijke, van het licht. Ja, ja mooi. Ja. Maar nou ben jij ook naar de Naranon. Hè? Voor de mensen die ook niet weten, ik toch even uitleggen. Je hebt de NA, want jij gaat naar de NA? Of dat vul ik nu in.
Ja, allebei. NA dus, en CA.
Ja, de Cocaine Anonymous en de Narcotics Anonymous. Zoek het op. Het zijn gewoon websites die makkelijk te vinden zijn met meetings door heel Nederland en zelfs door heel de wereld. En heb je de Naranon. Het zijn allemaal onmogelijke namen. Maar en dat is dan voor de naasten van mensen met een drugs- en polyverslaving. En hoe kwam jij daar terecht?
Ook weer via. Volgens mij de oude juffrouw van Roos, die noemde dat. Ze zegt van, nou, volgens mij moet jij je ook gaan aansluiten bij een online naaste hulpgroep, zelfhulpgroep. En toen kreeg ik deze naam als eerste door. Dus ik ben gaan kijken en gaan zoeken. En ik heb gewoon op een gegeven moment ben ik maar een keer na zo'n meeting of online heb ik me aangesloten.
Ja. Ja. En hoe was dat dan? Want ik kan me ook voorstellen dat jij ook denkt, wat zij ook dacht van, ja, wat moet ik hier?
Ja, nou, de eerste keer een online meeting is sowieso heel raar. Dat je zit achter de computer en dan zie je allemaal van die schermpjes. Ja. En dan denk je, oké. Ja, en ik kwam daar omdat ik mijn kind wilde helpen en redden.
Ja.
En dan hoor je in één keer hele andere verhalen. Dus dacht wel even van, help, ik kan mijn kind niet helpen en redden.
Nee.
Dus dat was wel een heel rare gewaarwording.
Ja, want het gaat eigenlijk gewoon over jou,
ja,
hè? Ja. Ja. Wat haal je daar dan uit als... Hè? Want ik kan me ook voorstellen, denk, nou, als het goed gaat met haar, gaat het toch ook goed met jou? En toch ben je dat gaan doen en blijven doen?
Ja, ik nog steeds. Want ik zeg ook altijd, het gaat goed nu met haar.
Ja.
Ze is goed in herstel. Ja. Maar ik vind herstel hard werken. En dat geldt voor de naaste net zo goed.
Ja.
Want ze heeft nog geen terugval gehad. Maar stel dat het kan altijd een keer gebeuren.
Klinkt lekker positief. Ze heeft nog geen terugval gehad.
Nog geen terugval. Bedankt.
Je hoort heel vaak. Hè?
Ja. Maar, dus je vindt het, aan de andere woorden, je vindt het gewoon nogal spannend.
Het blijft voor mij nog best wel spannend. Ja, dat ik soms heel af en toe denk, dan zegt ze wel eens van, het gaat niet goed met mij. En dan schiet ik toch wel weer heel even in de stress stel dat.
Ja.
Maar ik weet gewoon inderdaad nu door het programma, ik heb mijn eigen fella's om me heen die ik kan bellen, appen. Hè? Die zijn altijd voor mij bereikbaar. Dus dan weet ik gewoon van, oké. Ik gebruik heel veel de term afstand nemen met liefde.
Ja.
En die helpt mij heel erg. Dat ik ook echt wel die gepaste afstand kan nemen. En dat ik weet van, zij heeft haar eigen hogere macht. En zij krijgt ook wat zij nodig heeft en wat goed voor haar is. En ik heb mijn pad daarin te bewandelen.
Ja.
Ja.
En, ik vind het mooi wat je zegt. En hè, dat je afstand neemt met liefde. Maar hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? Want het is eigenlijk, hè, dat leer ik ook mensen, maar dat leer ik natuurlijk zelf ook, dat het alleen maar goed is als jij zegt, ik zit niet goed in mijn vel, dat je gewoon uitspreekt. Mm-hmm. Hè, dat je jezelf uit, in plaats van dat je alles binnenhoudt, moet het eruit. Hè, maar dat wil ook niet zeggen dat het dan, dat je niet goed voelt, wil niet zeggen dat je gaat gebruiken. Maar dat begrijp ik, dat dat bij jou natuurlijk een alarmbel triggert.
Ja. Ja.
En hoe neem je dan afstand in liefde? Hoe ziet dat eruit?
We praten wel. Maar ik probeer gewoon, want ik ben zelf heel gauw dat ik bovenop vlieg.
Ja, bovenop, ja.
Van, oh, gaat het wel goed? En laat me wel weten waar je bent. En dan wil ik precies weten hoe en wat ze allemaal doet.
Ja.
En daarin probeer ik wel die afstand te bewaren. En en mijn echte zorgen, die probeer ik niet naar haar uit te spreken, maar die deel ik dan met mijn fella's en fellows.
Ja, dat is mooi. Ja.
Dat is een beetje, dat is mij van het begin af aan, toen ze uit de kliniek kwam ook, dat ze naar een safe house ging. In het begin dacht ik, oh leuk, safe house, ik mag haar vaker zien. Maar dat werkte toen ook niet zo. En het is mij gelijk van begin af aan ook wel gezegd van, probeer het wat luchtiger te houden. Ja. Je zorgen en je frustraties, deel dat met ons.
Ja. Nou ja, goed, en zo is het, hè, dat je eigenlijk dat niet naar elkaar toe brengt, want zo was het al, maar dat je je eigen manier daarvoor vindt. Ja. Hè? Dus dat als jij zorgen hebt, ja, dat klinkt heel lullig, maar jouw zorgen zijn jouw probleem, niet haar probleem. Nee. En zij kan het niet voor jou oplossen en jij kan het niet voor haar oplossen.
Ja.
Dat is natuurlijk ook waar het altijd misgaat. Hè? Dus jij gaat heel erg focussen op haar, terwijl jij mag je eigenlijk veel meer focussen op hoe ga ik hiermee om? Want je kan het niet van haar haar oplossen. Ja. Maar goed, dat is toch wel een heel ding. Dus je bent een kliniek geweest en een CFAS. Wat is het beste of het meest duidelijke wat je uit die kliniek, zeg maar, als inzicht hebt meegenomen? Als je dat zou even kunnen noemen, is best wel een grote vraag. Ja.
Dus ik denk dat het heel veel dingen zijn. Sowieso, dat ik gewoon... dat vind ik een hele moeilijke vraag eigenlijk. Ja, sowieso dat ik verslaafd ben. Dat inzicht heb ik daar ook gekregen. En ook heel veel dingen niet altijd aan een ander ligt.
Nee.
Dus ik was altijd heel erg vingertje wijzen. En jullie hebben mij zo gemaakt. En door jullie dit en door jullie dat. Ja. Alleen dat zei ik dan niet letterlijk. Maar ik dacht wel zo van, het ligt allemaal aan de wereld, zeg maar. En ik heb geen probleem. Ik ben niet het probleem. Ik ben gewoon heel zielig.
Ja.
En ik denk dat ik dat in de kliniek wel heel erg heb geleerd. Mm. Om anders naar situaties te kijken. En anders ernaar te handelen, zeg maar. Ja. En ik denk het belangrijkste wat ik daar gewoon heb geleerd is dat die oprechte verbinding of zo.
Ja.
Met mijn leeftijdsgenoten daar. En ik heb daar ook hele mooie vriendschappen heb ik daar opgedaan. En ik denk dat ik in de kliniek ook weer voor het eerst zoiets had van, dat ik blij was en dat ik dacht van, maar ik heb hier geen middel voor nodig.
Mm.
Of dat ik gewoon kon dansen of zo. En dat ik dacht van, maar ik heb hier helemaal niks voor nodig, zeg maar. Dat ik gewoon van mezelf gewoon gek kon zijn, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel een van de belangrijkste dingen is die ik heb geleerd.
Ja, goed, goed gek. Positief gek. Ja, maar super mooi wat je zegt. Het is echt wel knap ook, hè? Toch op je 19. Bij mij begon het pas echt op mijn 18, 19. Nou, daar was ik echt nog niet klaar voor deze inzichten die jij nu vertelt. Mm. En dat is natuurlijk wat je zegt als, ik ben verslaafd. Hè? Dus je bent gevoelig, je bent gewoon kwetsbaar. Ja, dat blijf je ook. Hè? En dat geldt voor mij ook. Ja, dat is herstellen. Herstel is hard werken. Ja, maar wel ook bijzonder dat je dat gedaan hebt in een kliniek. Want je wou natuurlijk helemaal niet in een kliniek.
Nee, absoluut
niet. En wat voor een omslagpunt heb je daar dan voor gehad? Was dat je echt voelde van, dat moet ik toch doen, ik kom er niet uit? Of heb je een soort grens gesteld van, je gaat er... Nee, hoe is dat gegaan? Vroeg ik me nog even af.
Ja, ik denk... er zat natuurlijk best wel een lange tijd tussen de intake en mijn opname.
Ja.
Zo'n 5 maanden volgens mij.
Okay, yeah.
Dat is best wel lang. En ik denk, ik had zoiets van, echt januari, dat duurt nog zo lang. Dat gaat niet gebeuren. Yeah. Ik ga me wel afmelden. Dus ik word wel weer beter, zeg maar, in die 5 maanden. Maar eigenlijk in die 5 maanden is het juist echt
Ja,
ja, dat was gewoon de naarste periode, zeg maar, van mijn hele gebruik. En ik denk dat voor mezelf was in die periode ook echt mijn rock bottom. Van ja. Oké, ik kan gewoon echt niet meer zo. En toen had ik wel zoiets voor mezelf van, oké, misschien is het dan toch handig om het alleen te proberen, zeg maar, ja, naar de kliniek te gaan.
Ja, gewoon een kans te geven.
Gewoon een kans te geven. Ja. Want anders wist ik zelf ook gewoon niet meer hoe ik eruit moest komen. Ja.
En ook een safe house, hè?
Ja. Ja.
Ja. Ja, het is wel, nou ja, het is een hele traject. Ja, zo heb ik het ook gedaan.
Ja.
Maar goed, dacht je dan van, moet dat ook nog?
Nee, dat safe house, dat wilde ik echt zelf.
Okay.
Omdat ik wist, als ik naar huis zou gaan, dan zou ik zo weer in oude patronen vallen. En ik had echt zoiets van, ik wil echt alles eruit halen wat ik kan. En dus dat heb ik ook gedaan. Dus ik dacht, nou, een safe house, dat klinkt als de beste optie, zeg maar.
Ja, maar wat goed van je dat je dat zo... Ja, dat vind ik echt knap. Ja, toch, moeder?
Ja, ja. Ja, nee, ik ben heel trots hoe je het allemaal doet, hoor.
Nou,
ja,
maar dat vind ik echt heel knap, hè. Want ik bedoel, ik was veel ouder en minder wijs dan jij denkt nu op je 19e. Ik zeker niet, maar ik wou helemaal nergens naartoe. En ook niet naar een safe house. Maar ja, ik had geen keuze. Bij mij zeiden ze gewoon, ja, je komt er niet in. Ja, dus, en ik had geen woning meer. Dus dan ben ik wel... En dat heeft echt wel het verschil gemaakt. Nog even voor de mensen die het niet weten. Van de safe house denken soms mensen aan een soort FBI, CIA safe house. Dat is het niet. Hè? Een safe house is eigenlijk een vorm van beschermd wonen voor mensen met een verslaving. Hè? Geen alcohol en drugs, waar je gewoon begeleid wordt naar weer meer zelfstandigheid. Ja, supermooi. En hoe ziet herstel er dan nu uit voor jou? Hè? Want dan heb je een kliniek, een safe house. Je bent al 2,5 jaar verder. En hoe, want we zeggen herstel is hard werken. Hoe doe je dat dan nu? Blijven in herstel?
Ja, voor mij is het... ik ga naar meetings sowieso nog. En ik bel regelmatig met mijn sponsor. En ik heb ook sponsies. Die helpen mij ook. En ik help hun en zij helpen mij ook. En ja, ik denk het is... Het is niet meer dat ik elke dag echt hard aan het schrijven ben, zoals ik in het safe house deed met stap 4 schrijven. En elke dag gewoon de elke dag heel erg hard mee bezig zijn. Natuurlijk ben ik er hard mee bezig, maar op een... hoe heet het? Het is meer een deel van mijn leven.
Ja, maar dat is ook precies de bedoeling. Ja.
Ja, ja. Het is meer gewoon, ik sta op, ik doe een gebedje.
Ja.
Ik ga naar bed met een gebed en... natuurlijk is dat, vergeet ik het wel eens of doe ik het niet elke dag, maar ik denk, ik ben gewoon in verbinding met fellows, met mijn sponsor vooral. En ik denk dat is voor mij ook gewoon in herstel blijven. En natuurlijk, de stappen, die heb ik dan nu, daar ben ik nog steeds wel mee bezig. En dat stopt ook niet, want ik ben echt nog wel een keer dat ik denk, ik ben echt heel erg boos op jou.
Ja.
En dan mag ik daar gewoon in mijn stap 4 op terugkomen. Ja. En zo daar iets mee doen.
Ja.
Ja.
Ja, maar het is echt knap, hoor. Ik vind het ook knap. Je hebt ook sponsies, maar er zijn allemaal mensen van jouw leeftijd dan, neem ik aan, toch?
Ja.
Jonge mensen. Ja, maar het is toch heel bijzonder. Hè? Dat maar dat is ook... Hè, er zijn steeds veel meer mensen die drugs gebruiken, maar er zijn ook steeds veel meer mensen en jonge mensen al in herstel. Nou, dat vind ik echt bijzonder. En hoe ziet jouw herstel eruit? Wat, jij volgt ook nog meetings?
Ja, ja, ik doe 1 keer in de week een meeting.
Ja.
En de stappen ben ik heel fanatiek mee. Ik heb dan mijn eigen... stappengroepje, zeg maar. Maar ik doe ook nog mensen daarin begeleiden. Dus dat we gewoon een avond in de week ook met een aantal mensen samen de stappen doen.
Ja.
Ja.
Ja. Dus. En wat zeg je dan tegen andere moeders die precies hetzelfde doen natuurlijk? dan zie je ook dat ze in die overleving en die redden en controleren schieten.
Wat zeg ik? Ja, dat is... Ja. Volg je stappen? Nee, dat is een grapje.
Ja.
Nee, wat zeg ik tegen ze? Ja, dat is gewoon de ervaringen die je hebt, die deel ik met ze.
Ja.
Van ook herkenbaar inderdaad. Hmm. Hè. Ze moeten toch eerst inzien dat ze hun kind niet kunnen redden.
Ja.
Ik denk dat het belangrijkste is.
Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja.
Ja.
Nou ja, weet je, en dat is dat hele ding met wat jullie vertellen en wat ik natuurlijk ook weet, dat je het in je eentje kom je er niet uit. Maar ook, mijn moeder heeft 30 jaar geprobeerd om mij te redden. Want zo lang heb ik in een verslaving gezeten. Dat is echt heel lang natuurlijk. En het heeft niet gewerkt. Nee. En ze heeft ik heb de allerliefste moeder. En ze heeft alles voor me gedaan. Maar eigenlijk toen ze niks meer deed, toen moest ik het doen. Dat is eigenlijk de korte versie. Want mijn moeder redde mij van alles en ja. Ja,
ik ook wel.
Ja. En de meeste, het is een compleet logische reactie. Dus wat het ook lastig maakt voor ouders en ook voor gewoon als je partner is of zo. Omdat je hebt zo de neiging om iemand te redden en er voor iemand te zijn. Maar je kan een verslaving van iemand anders niet oplossen. Nee. Ja. En dat maakt het heel lastig. Je moet tegennatuurlijk gaan handelen vaak. Maar goed, nu zitten jullie hier. Wat is nu... ik vind het heel knap. En het is ook een echt mooi verhaal. Je bent echt wel een voorbeeld hoor, Roos. Ben je al een beetje trots op jezelf?
Zeker.
Ja?
Okay. Ja, zeker. Ja.
Ja, en dat gevoel van leegte, zeg maar. En zo is dat... ik weet zelf, dat is niet opeens weg. Dat kan af en toe ook nog wel eens terugkomen.
Ja,
maar is het gevulder? Is het anders dan het was?
Ja, het is sowieso wel anders dan dat het was. En... ook wat je al zegt, natuurlijk is het soms even terug. En vooral als ik heel veel tegelijk voel, dan voel ik me leeg. En dan wil ik dat allemaal zeg maar gaan verdoven. Dan voel ik me eigenlijk niet leeg, maar dan voel ik zoveel dat ik het niet weet. En dan wil ik dat gaan verdoven, zeg maar.
Ja, dat, ja.
En, maar ik weet dat ik dat ook niet wil en ook niet ga doen. Maar ja, ik denk, het is niet per se weg of zo. Maar het is wel inderdaad wat meer opgevuld. Dat ik denk, ik ben ook echt gewoon content met mijn leven. En content met mezelf en met de mensen om me heen. En ik heb eigenlijk gewoon wat ik vroeger dacht een saai leven. Maar ik ben daar nu echt helemaal content mee. Ja. Ik hoef niet meer elke zaterdag uit te gaan. Ik vind het prima om lekker op de bank met mijn kat en een kopje thee te zitten. Ja, dat is echt... ik denk dat dat gewoon... Dat mijn leegte een beetje opvult of zo. Gewoon content zijn met de dingen.
Nou, maar dat is heel belangrijk. Als je tevreden bent met wat, dat is... Maar ik kan wel voorstellen, je bent 19. Heb je dan niet van, ik wil nog... Hè, want als je naar Instagram en alle dingen kijkt, iedereen staat te feesten. Vind je dat lastig of niet?
Nee, ik vond dat in het begin wel heel erg lastig. Kreeg ik een soort FOMO.
FOMO.
Maar ik denk... Als ik nu kijk naar mijn herstel, ik ga nog steeds naar festivals en nog steeds naar... ik ga nog steeds wel eens de stad in om even te stappen, weet je wel. Alleen ik doe dat met fellows of met mensen die weten dat ik niet gebruik en daar ook wel rekening mee houden.
Ja.
Ik denk dat ik nu niet meer echt die FOMO heb van... ik wil echt heel graag nog dit proberen of dat proberen. En ik vind een festival pakken met alleen een Red Bull vind ik hartstikke leuk. En gewoon ook op die manier dan gewoon gek kunnen zijn zonder een middel te gebruiken.
Ja, dus Red Bull, dat is nog het enige wat kan. Ja.
Ja.
Ja. Nou ja, goed. Weet je, en je bent ook 19, dus je moet ook wel... kunnen leven, maar je weet je beperking en je weet ook je grens. En je gaat... kijk, je bent in verbondenheid nu. Dat is gewoon het sleutelwoord. Hè. Dat geldt voor jou, maar dat is gewoon echt wat het is. Hey, dat als je in de leegte zit je ook alleen. Hè. En door in verbondenheid te zijn, wordt dat toch ook voor een heel groot deel opgeheven. Dat wil niet zeggen dat alle dingen weg zijn, maar het maakt echt het verschil. Ja, nou, het is wel heel knap. En wat vind jij nog het spannendste? Want je zei toen straks nog heel niet zo leuk. Van ze heeft nog geen terugval gehad. Maar vind je dat dan het...
Nee.
Om vertrouwen te hebben of zo. Wat is het lastigste voor jou als moeder?
Nou ja, het is ook best nog wel ondernemend. Ze is natuurlijk jong. En dan zegt ze bijvoorbeeld van... ik ga nog een paar dagen naar Milaan. Of ik wil nog... laatst ging ze naar een concert in Amsterdam, helemaal alleen in de uppie.
Ja.
Dat soort dingen blijf ik wel spannend vinden.
Ja.
Maar ik denk dat misschien heeft dat niets met verslaving te maken. Dat zo ben ik, denk ik, ook als moeder.
Heeft met moeder zijn te maken.
Ja, ik vind het gewoon heel... Als ik hoor dat zij alleen bijvoorbeeld naar Milaan wil...
Dat begrijp ik ook wel. Ja,
zo'n meisje alleen, denk ik dan. Dat is het meer.
Ja.
Ja.
Want je bent niet zozeer... Je hebt wel meer vertrouwen in haar.
Gewoon dat ze,
dat
ik kan, het is niet meer zo. Hè, toen in de tijd dat ze gebruikte ook... ze hadden constant te checken op de telefoon waar is ze. Want die afspraak hadden we dat ze de locatie aan zou hebben. Maar dat heb ik niet meer.
Nee. Heeft dat geholpen dat ze de locatie aan heeft?
Nou, niet, want ze was als af en toe nog van de radar.
Ja. Ja. Precies, dat helpt allemaal niet. Nee, dat is allemaal schijncontrole.
Ja. Nee. Nee, maar goed, ja, dat doe je gewoon op dat moment. Ja. En voor nu weet je gewoon, dat vertrouwen heb ik ook echt wel in haar. Ja. Ik vind het wel fijn, hè, als ze wel bijvoorbeeld naar Amsterdam gaat, dat ze wel af en toe even laat weten van, nou, ik ben er en het is oké. Maar dan, hè, dan is het ook goed.
Ja. Ja. Maar dan hebben we het meer over een gewone moeder-dochterrelatie van een jonge dame die 19 is. En lang mooi krullend haar heeft. En wat je gewoon wil weten waar ze is. Ja, maar dat is best normaal.
Ja.
Hè, maar dan is het niet, dat is niet uit die angst. Dat is meer gewoon uit de normale zorg. Ja. Ja, en heb je ook het gevoel van jullie verhouding of relatie is dan veel evenwichtiger geworden?
Ja.
Ja? Voel je ook wel het vertrouwen vanuit je moeder? Of hoe is dat voor jou? Want het draait altijd om, hè? Je moet dan haar vertrouwen. Maar voel je ook vertrouwen vanaf haar komen?
Ja. Ja, zeker wel. Ik denk, als ik dan nu ook terugkijk naar hoe wij inderdaad waren en hoe we dan nu zijn, dat is echt heel, heel anders. Dat weet ik niet hoe ik dat in een paar woorden moet uitleggen. Maar gewoon, het is gewoon oké of zo.
Ja, maar ze ook volwassener?
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja, zo komt het wel over.
Ja.
Ja, ah, supermooi hoor. Ja, is toch mooi?
Ja, zeker.
Maar ja, weet je, en je bent pas, ja, ik bedoel positief, hè? 19, dus je hebt nog een heel leven voor je. En dat vind ik nog wel leuk om te weten. Heb jij een soort droom of zo van wat je wilt doen? Of wat je, vertel ik.
Ja, ik wil heel veel reizen nog. Ik wil echt heel veel van de wereld zien. En ik denk dat ik na mijn reizen echt wel gewoon huisje, boompje, beestje wil.
Ja.
Maar eerst gewoon lekker de wereld zien. Ik ga ook naar Hawaii in oktober op vakantie.
Zo, doe maar.
Ja, met mijn vriend samen. Dus dat is wel heel erg leuk.
Oh, super.
Dus dat soort dingen, daar kijk ik gewoon heel erg naar uit.
Ja, leuk. En je hebt dus een vriend, begrijp ik.
Ja,
en goed. Die weet dit natuurlijk allemaal van jou, neem ik aan.
Ja, dat is wel heel grappig. Ik heb hem in het Safehouse ontmoet.
Oh ja.
En toen...
Dat was eigenlijk niet de bedoeling.
Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, toen hadden we ook al iets met elkaar. Maar toen stroomden we allebei uit. En toen sloeg de vonk over.
Ja, oké. Dus hij is ook in herstel?
Ja, hij is ook in herstel.
Oké, en dat gaat goed?
Ja, gaat heel goed. Gewoon,
En wat is jouw droom? Of wat hoe zie jij de tijd voor je als moeder?
Als
maar
moeder.
Ook
Ja, eigenlijk gewoon zoals het nu gaat. Ben ik eigenlijk al heel dankbaar voor.
Ja, begrijp ik, Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, hè? Want ik vind ook, je hebt dat echt goed en knap gedaan, jullie alle twee, hè? En laat ook maar zien dat herstel altijd mogelijk is. En het gaat ook niet om hoe lang je erin hebt gezeten. Kijk, je kan zeggen, ik heb 1,5 jaar gebruikt, maar je zat al heel lang niet goed in je vel. Mm. Dus dat gebruik is meer een gevolg of een puzzel in dat slechte plaatje. Maar het was natuurlijk al heel lang niet goed met je. Dus dat is echt heel knap waar je nu bent. Ja, echt supermooi. Respect, vind ik echt knap. En als laatste om af te sluiten, wat zouden jullie, begin ik eerst met jou, wat zou jij tegen andere moeders willen zeggen, of vaders, of naasten die dit herkennen, mijn kind of mijn partner, of mijn broer of mijn zus, loopt te klooien met middelen en zit in verslaving, en wat zou je hun kunnen meegeven?
Je bent niet alleen. Dat is denk ik wel... tenminste, ik, als moeder dacht ik altijd van... dat ik de enige was natuurlijk. Ja. Hè? Want in mijn omgeving dan denk je van... ik ben de enige moeder die zo'n groot probleem heeft. Mm. Maar dat is niet zo. Zoek ook hulp. Ga je ook inlezen. Dat is ook heel belangrijk. Want ik wist helemaal niks van die verslavingswereld af.
Dus, kijk een podcast.
Ja, podcast kijken inderdaad. Dat is heel belangrijk. Nee, maar ga je goed inlezen ook. En wat ik ook veel gedaan heb, is ook gesprekken voeren met mensen die verslaafd waren en in herstel.
Oh,
dat heeft mij ook heel erg geholpen om te begrijpen. Want zij kon natuurlijk op een gegeven moment, konden wij niet meer goed met elkaar communiceren.
Nee, begrijp ik.
Maar wel om haar te leren begrijpen, want dat miste ik gewoon heel erg.
Ja. Vind ik een mooie tip wat je zegt. Dus ga met mensen praten die in herstel zijn, want die kunnen het heel goed uitleggen, maar die weten ook wat er nodig is.
Ja.
Ja, mooi. Ja. En jij, Roos, wat zou jij aan leeftijdsgenoten of jonger of ouder willen meegeven, die dit herkennen, niet goed in je vel zitten, jezelf pijn doen, drugs gebruiken, leegte. Wat zou je nu willen meegeven?
Ja, ik denk eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Ook van, ja, je bent niet alleen. En ik denk vooral, ja, heel cliché, maar praat erover. Omdat dat is, ik kropte altijd alles zo erg op. En ik weet dat meerdere mensen dat dan ook wel herkennen, zeg maar. Gewoon het altijd opkroppen, maar gooi het er gewoon uit. Of schrijf erover en ja, praat erover. Dat is echt, ja, delen is helen.
Ja, ja. Ja, niet alleen doen.
Nee, niet alleen doen, inderdaad.
Ja, nou, mooi. Ja, okay. Nou, dames, ik wil jullie bedanken voor een supermooi gesprek. En moeder en dochter in herstel. En alle twee vinden ook echt mooi wat jij doet, hè, moeder. Dat niet alleen zij die 12 stappen volgt, maar dat jij ook iets bent gaan doen. En niet alleen voor jezelf, maar daar help je ook weer anderen mee. Hè. Jij kan ook weer wat betekenen voor andere mensen. Dus dat is ook heel mooi. Nou, en dames en heren, daarom maak ik ook deze podcast. Zodat we elkaar kunnen helpen en de boodschap van herstel kunnen verspreiden. Dus ik wil jullie bedanken, Stella en Roos. Super bedankt voor het komen hier. En ik wil alle mensen die kijken en luisteren bedanken. Weet, er is elke week een aflevering. Dus abonneer je op deze gratis podcast. Want gratis kost geen geld. En je hebt elke week een aflevering voor inspiratie. Hè, en deel het ook met andere mensen. Als je weet, er zijn zoveel mensen die ermee worstelen. En wat Stella net zei van, ik dacht dat ik de enige was. Nou, dat denken heel veel ouders, maar ook mensen. Nou, dat is echt niet zo. Dus deel het met andere mensen. Stuur het door. En dankjewel voor het kijken en het luisteren. En zie ik je weer bij de volgende aflevering van deze podcast. Dankjewel. En dankjewel.
Ja, dankjewel. Ja.
Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.